goed. Goedemorgen, broers en zusters. Ik hoop voor onze Nederlandse broeders en zusters dat ik toch deze morgen iets kan vertalen dat je begrijpt. Rechteren hoofdstuk 8. Toen zeiden de mannen van Ephraim tot hem: wat is dit voor een handelswijze jegens ons, dat gij ons niet hebt opgeroepen toen hij ten strijde trok tegen Midian? En zij maakten hem hevige verwijten. Maar hij antwoordde hen: wat heb ik nu gedaan in vergelijking met u? Is de nalezing van Ephraim niet beter dan de wijnoogst van Abiezer? In uw macht heeft God gegeven Oreb en Zeeb, de vorsten van Midian. Wat heb ik kunnen doen in vergelijking met u? Toen hij zo sprak, bedaarde hun toorn tegen hem. Tot zover. Ik weet niet hoe het gesteld is met jullie broers en zusters, maar ik hoop dat je ervaren hebt in dit opnieuw, als ik het aan jullie mogen vragen, dat de Heer Jezus met jullie meewandelt. Of anders zegt dat hij er wandelt met de Heer. Ik hoop dat. En ik hoop ook, en mijn stille verlangen is ook, en dat mag in het kludde gezegd worden, maar mijn stel verlang is ook van dat ik echt mag zeggen van dat ieder voor je zaal mag groeien in de Heer. Dat je echt zegt van: wauw Heer, ik ervaar uw aanwezigheid. Ik ervaar dat. En ik weet dat je er hier voor mij zit in elke omstandigheid. En toen ik de laatste tijd eigenlijk altijd het nieuw bepaald weer met dingen dat moest anders gaan zien, anders gaan bekijken, anders moesten mee omgaan, willen of niet, toen zie je eigenlijk dat er ook weer Gods werk is. Dan zie je ook weer, ondanks de principes dat ik had, ondanks de manier van denken dat ik had, over bepaalde onderwerpen, een bepaalde zienswijze, een bepaalde visie, toen ik ontdekte dat ik moest afleggen, al hetgene waarvan dat ik ooit zo zag, en waarvan dat je denkt van: nu ben ik toch tegen God bezig. Want vroeger stond ik daarop en ging ik gaan staan op dat fundament. En dacht ik van: dat is wat dat God wil. Dat is wat dat hij zegt. Ik zou daar niets van afdoen. Maar God gaat de weg met ons. Hij gaat de weg. En hij laat ieder van jullie iets zien dat soms anderen niet zien. Ja, klinkt raar, maar het is zo. Omdat hij een unieke weg gaat. Een unieke weg. En soms als je naast broers of zusters staan die helemaal niet denkelijk hier. En je had het niet begrijpen. En soms moet je nog 10 jaar gaan voor hetzelfde te begrijpen wat dat die ander al begrepen heeft. Dat is ook lastig. Want eigenlijk zeg je dan nadien: als ik het nu 10 jaar eerder geweten, dan ging ik het al geweten hebben en ging ik het al zo gedaan hebben. Maar dat gaat niet. Dat gaat niet. Je kunt niet lopen voordat je kan gaan. Dat gaat niet. En daarom zie je eigenlijk de manier waarop dat je opent voor zo, is de manier waarop dat God kan werken met u. Dat is de belangrijkste. En ik geloof ook, als we een periode van ons leven bekijken, van kinds af, dan zeggen we bijvoorbeeld: en kan dat babytje al drinken? En kan het al lopen? Verstaat je het? Kan het al zelfstandig naar het toilet? Kan het al... Dus wat zie je eigenlijk bezig altijd aan het zeggen? Kun je al? Kun je al? Wat blijkt nu toch, als je ouder wordt, dat het zo stommekeerde is. Dan merk je op een gegeven moment dat je ouder wordt en zieker wordt. Hé, dan wordt er gevraagd van: kun je nog? Kun je nog zelfstandig eten? Kun je nog goed lopen? Het is eigenaardig, maar het is er zo. En daar zit er een hele korte tijd tussen. Eerlijk zit, een hele korte tijd. Je denkt maar nog een hele tijd voor ons. Maar eigenlijk merk je dat je plotseling daar bent. Zonder te weten, ben je nog een keer heel wat ouder. En eigenlijk, als je nu, toen ik nu een periode wandel met een zus, waarvan dat ze zeiden van: u hebt nog 6 maanden te leven. Toen zei ze tegen de Heer van: ik zou graag 70 jaar worden. En ze is nu 70 jaar, 4 jaar en een half later. En ze liggen nu op palliatief. En ik heb een band opgebouwd in die 4,5 jaar ermee. Fantastisch. Een vrouw of een zus, van jullie ook, een zus, die eigenlijk ze uitstrekte tot het woord van God. Op alle vlak hongerde in haar ziekte. Hoe ziek ze ook was, hongerde ze naar het woord van God. Hoe ziek ze ook was, zij bad tot God. Voor al de problematiek in de gemeente. Voor de goede dingen, voor de minder goede dingen, ze bad. En iedere keer zag ze opnieuw uit, niet naar het einde van haar ziekte, maar zag ze uit naar een wandel met God. Want als we nu horen van u hebt maar zo lang meer te leven, dan denken we het einde is gekomen. Zeg maar eerlijk. Alles valt in. Maar die vrouw viel niet in. En de Heer heeft op een wonderlijke manier, toen dat ze ligt nu in het hospitaal. Ik heb gisteravond nog gebeld ermee. Ik ben al geweest er naartoe. Wat je niet kunt voorstellen, ze heeft altijd angst gehad. Angst. Angst om te sterven. Angst om naar God te gaan. En toen de dokters zeiden, kijk, toen dat zijn grote probleem thuis kwam, toen ze in het hospitaal terechtkwam, zeiden ze, je moet weten, mevrouw, dat er een zwel is achteraan op uw hoofd, die drukt op de angsten, en die het alleen maar erger zal maken. U zult angstiger worden. We zullen proberen te doen wat we kunnen, en ik ken daar niks van. Ik ken daar niks van hoe dat in ons hoofd in elkaar zit, maar we moeten het maar aannemen. En dan dacht ik van, oei, hè. Maar er is iets heel wonderlijks gebeurd. Want toen haar dochters bij haar kwamen, waren ze al zoveel jaren om bed, om contact, goed contact met de dochters. Want sinds ze christenen worden, is dat allemaal vervaagd. De dochters komen nu erbij, iedere dag. Ze heeft kunnen praten met de dochters. Ze heeft een echtscheiding aan haar leven achter de rug. Ze heeft kunnen dingen, rechtzetten. Kunnen praten, vergeving vragen. Dingen waarvan in de loop der jaren worstelde dat ik zag. En ze is tot die dingen gekomen dat ze daar vrede gekregen heeft. In nog geen 14 dagen tijd. De dochters worden benaderd door medebroers en zusters. Waar kan gepraat worden? En tot gisteren zei ze me nog, Chris, u moet eens praten met mijn dochter, die lesbisch is. Want het is belangrijk, zei ze, ik heb gezegd dat jij daar iets zal over zeggen. Ik heb je waarschijnlijk in een moeilijk parket gebracht, zei ze. Maar zij is bezig vooruit. En ze zegt tegen mij, moet je voorstellen, ze zegt tegen mij, Chris, het is ongelooflijk, maar de Heer komt niet achter me. Nu ik klaar ben, komt hij niet achter me. Ik ben klaar om te gaan. Ik wil hem ontmoeten. Ik heb vrede in mijn hart. En zegt ze, ik kom niet achter me. Maar ik zei tegen haar, je moet nu ook weer niet forceren. Dan zegt ze, want ze heeft nog wat werk. Ze heeft nog wat te doen. Ze is klaar, helder. Terwijl alles wees dat het is eigenlijk niet mogelijk. Kanker uitgezaaid, heel die toestand. Botkanker, longkanker. Moet je niet vertellen wat dat is. Maar wat ik wil zeggen is van, je ziet daar iets gebeuren, dat God in zo'n korte tijd doet, en jaren hebben we bestudeerd, jaren hebben we erover nagedacht, en in die jaren heeft God een wandel gehad met haar, dat zij tot inzicht kwam, tot berouw kwam, over daden, maar het niet kon oplossen. En we baden. En dan zie je die dingen zomaar in vervulling gaan. Dan zie je dat voor je ogen in vervulling gaan. En dan dacht ik weer, en dat zei ik ook tegen haar, ik had ooit gezegd tegen haar, zus, u gaat niet sterven nu. Terwijl ze zo ziek was. Want u hebt nog geen vrede met God. Ik zeg, dat moet eerst in orde. U zult dat krijgen op het moment dat u moet gaan. Ik had gezegd. En dat gebeurt nu. We hebben een stok weer versteld van onze Heer en Heiland. Jouw kijk ze weer onder de indruk. En ik kan je vertellen in de laatste weken en maanden wat er in mijn leven gebeurt met allerlei dingen. Je kunt je niet voorstellen. Je kunt het je niet voorstellen. Ik moet soms raad geven aan mensen waar ik nooit aan gedacht zou hebben om die raad te geven. Weet je dat? Je kunt het nu niet allemaal vertalen. Hè? Maar dat is eigenaardig. Dat is eigenaardig. Het is eigenaardig dat God ons laat stilstaan bij dingen waarvan dat we eigenlijk, waarom we nooit bij stilstaan. Dingen waarvan dat we misschien anders zo naar voorbij gaan. Plaatst God plotseling in ons leven, en jullie kennen dat allemaal, plotseling komt er iets waar je mee omgaan, hé, waar je mee goede dingen, ja, waarmee je mee omgaan, kan het zo zeggen. En dat is eigenlijk belangrijk. Nu ik denk, in het leven van al die mannen die we hier ook aan, in de Bijbel, zijn er nog meestal plotselinge dingen die gebeuren. Dingen die op hun erop komen, en ze moeten ermee omgaan. Niet gemakkelijk, omstandigheden. En dat is jonder en mij deel ook. En de vraag is maar, hoe houden we ermee om? De vraag is dan maar. En ik vind het heel merkelijk dat in ons stukje ga je dat hier ook zien, en dat zijn die twee dingen die me wel aanspraken, dat er daar staat, wat heb ik nu gedaan in vergelijking met u? En ik zou daar vanmorgen toen toch eventjes wel een beetje stilstaan. Nu, wat we zien bijvoorbeeld binnen koning Hiskia, op een gegeven moment wil hij de mensen, als de tempel gereinigd is, er weer toe brengen, om die mensen bij God te brengen. En om te gaan opnieuw dat te gaan offeren. Opnieuw God te gaan prijzen en loven. Je kent dat deel te wel. En op een gegeven moment, hij doet dat op een manier, op een heel vriendelijke manier, staat er. Op een hele vriendelijke manier. Hij probeert deze mensen te bereiken. En heel belangrijk is ook dat hij daarin eigenlijk zegt van, op een gegeven moment zegt hij van, heeft toch de Heer uw hand. En hij sprak me zo Stefanie, broers en zusters, want dat is het eerste wat op neerkomt. Heeft toch de Heer uw hand, komt al weinig tegen. Maar een van de belangrijke dingen is eigenlijk, als het ware, je toevertrouwen aan hem, en mee wandelen met hem. En dan zie je ook, wat eventjes neem, en dan zegt hij bijvoorbeeld in hoofdstuk 30 van 2 Kronieken, wees thans niet hardnekkig zoals uw vaderen, geef de Heer uw hand en kom tot zijn heiligdom dat hij voor altijd geheiligd geeft. Zie dat? Er is iets van, het is zo belangrijk dat de mensen zelf eigenlijk het initiatief nemen of de stap willen nemen van diep in hun hart om eigenlijk de hand te geven aan de Heer. Om te gaan wandelen met hem. En misschien heb je al 10 keer of 20 keer gezegd van, of 30 keer of 100 keer, Heer, ik wil met u wandelen, maar je wandelt er niet mee. Ik weet niet, Nederlands heb je dat verstaan. Maar goed, wat ik bedoel is van, begrijp je me? Soms zeg je dat wel zoveel, maar wanneer wandel je met God? Weet je, de moment wanneer de God je paden toont, en je wandelt erin, weet wel dat je wandelt met God. Wat er niks gebeurt, moet je toch vragen stellen. Wat er niks is, stel je vragen. Durf je zelf de vraag te stellen. Als je ziet dat er staat van, op een gegeven moment, ook in Juda bewerkte de hand Gods dat zij één van zijn waren. Hij zei, geef je hand aan de Heere, en de hand Gods werkt die andere dingen uit. Je gaat wandelen met hem, en de hand van God gaat de mens leiden. En dat is ook zo in wat hij zegt van, inderdaad, heb ik dat eigenlijk ook in werkelijkheid wel gedaan? Heb ik dat gedaan? Dat is mijn vraag dat ik wil stellen. En dat is niet voor weer te vermanen en te doen, maar het is essentieel in de wandel dat we gaan met God. En toen gebeurt er daar eigenlijk iets, de mensen zijn eigenlijk nog niet klaar, ze zijn nog niet gereinigd om de dienst te doen. Er staat de priesters waren nog niet gereinigd. En ook het volk was er niet klaar voor. Maar toch offeren ze. En dat kon niet voor God. Dat kon niet. Je kon dat niet maken. Je moest eerst gereinigd zijn. En dan vind ik een van die fantastische dingen die hier staan. Het volk had zich niet gereinigd. Toch aten zij het pascha in strijd met het voorschrift. En toen staat er, maar Hiskia bad voor hen. De Heere die goed is, doe verzoening over ieder, en hoe komt het? Die zijn hart erop gerecht geeft, God de Heere, de God zijner vaderen, te zoeken. Al was het niet naar de reinheid, welke bij het heilige past. En de Heere verhoorde Hiskia en genas het volk. Ik had hiervoor nog niet gelezen over dat volk ziek was. Maar waarschijnlijk was dit al aan het gebeuren daar, hè? Goed, wat ik voor mij heb, hierin is het zo aan de rand dat ik lees, dat je ziet dat God herstel brengt onder het volk, ondanks dat het hier niet direct staat. En dat ik zie dat die gebed verhoort, die eigenlijk tegen de principes inhing. Wat vind ik hen daar eigenlijk? Toen ik daarover nadacht, die broers en zusters, en dat is eigenlijk hetgeen dat je had. God is iemand als je hem zoekt. Ook al is er een keer iets mis aan. In de volgorde van hetgeen dat je eigenlijk zo moet doen. Als je God zoekt, moet je kijken wat er kan gebeuren. Als je naar de Heere God gaat. Hij zegt, Heere God, ik heb eigenlijk dingen gedaan niet volgens hetgeen dat hij wilde van mij. Hij komt er met een volle hart tot God mee. En hij zegt dat. Hij zegt, Heere, verhef het me, het is niet echt gewestelijk dat je wilt. En je moet dan een keer kijken wat God in staat is te doen. Je kan zeggen tegen je, inderdaad. En de Heere verhef je. En dat was zo'n toon die me meepakte. Weet je waarom? Hoeveel situaties, broers en zusters, heb je de laatste tijd niet meegemaakt die niet gaan naar hetgene dat God zegt? Ik wil er echt bij stilstaan. Hoeveel situaties heb je waarvan je direct zegt van, maar dat zou God niet wel. En wat dat die broer of zuster dan heeft, dat is niet naar Gods wil. Hoeveel? Zeer veel. En zeker in die moderne maatschappijen. Zeer veel. En toen vind ik het gewoon wel fantastisch als je op een gegeven moment dat kunt niet meer aanrekenen. Want ik merk aan heel veel mensen dat ze heel veel moeite hebben om dingen los te laten en niet meer aan te rekenen. Niet meer aan te rekenen. Eventjes een vers voorlezen. Ja, en dat is in Spreuken hoofdstuk 18 vers 19. Een beledigde broeder is weerspanniger dan een sterke stad. En de geschillen zijn als de grendels van een paleis. Een beledigde broeder is weerspanniger dan een sterke stad. En de geschillen zijn als de grendels van een paleis. Wat kunnen we daaruit opmaken, broeders en zusters? Dat je soms een mens beledigd hebt, of iets gezegd dat er tegen, en dat het als het ware onoverwinnelijk is. Je kunt het niet meer in orde krijgen. Want telkens opnieuw zit er een broer of een zuster, of flik wie, altijd opnieuw te denken aan de situatie die je aangericht hebt. Ja, het klinkt raar. Maar ik durf dat mij onder ogen pakken. Want stel, ik ken jullie allemaal niet voor de rest. Ik ken jullie van gewoon de omgang. Hey, dat we elkaar zien aan de west en broer en zus. Fijn, vertrouwd. Maar ik weet niet wat er precies aan jullie leeft. Maar ik weet wat er aan mij leeft. En ik weet wat ik moet mee omgaan. En ik weet heel zeker dat dat in mijn leven er ook geweest is. Heel zeker. En dat ik er nog moet voor opletten. Want als iemand iets zegt die pijn doet, dan, als je dat nu als een belediging ziet of wat dan ook, dat blijft soms doorgaan. En de vraag is maar, zusterlijk Monique die nu in het ziekenhuis ligt, die het geluk had, tussen grote aanhalingstekens, om de laatste 14 dagen dat we nu al meegemaakt hebben, dingen recht te zetten. Een vrede van God in het leven. Die twijfelde aan dingen die zei van, en ze heeft dat al verteld in mij, ik moet nog kunnen praten. Hé? Ik moet nog kunnen iets zeggen tegen die mens. Eigenlijk was dat niet zo heel goed gegaan. Eigenlijk was dit. Eigenlijk ben ik niet heel duidelijk geweest. Eigenlijk moet ik nog iets zeggen. Zij heeft dat gedaan. Maar broers en zusters, misschien is de jonder en mijn leven, zijn er dingen die er nog liggen. En je wilt wandelen met God. Maar het is die broeder niet die het mag zeggen tegen je, of die zuster niet. Hè? Want. Want. Hij weet hij niet wat dat hij gezegd heeft tegen mij, zeker? Hij weet hij niet wat hij mee geconfronteerd deed? Dat zit van binnen hoor. En dat is lastig. Je kunt je niet voorstellen welke gevolgen dat had. Dus je kunt je wel gaan voorstellen als iets sterker is dan een onoverwinnelijke stad, een sterke stad. Je kunt er niet mee doorraden. Wat moet je dan doen? Zo'n ding vermijden. Maar zo'n ding moet je omgaan in je leven. Je weet, als ik nu zo beslis, of als ik dat nu zo zeg, gaat dat die gevolgen hebben. Als ik nu zo tegen mijn broer of zus praat, gaat dat zodanig diep, dat het niet meer te overwinnen is. Klinkt raar wat ik vertel, maar ga mak het mee. Je komt eigenlijk, als je met God wandelt, zit ik er eerlijk, een beetje softer. Ik merk dat toch. Als ik kijk naar de tijd die er geweest is, hè, mevrouw zegt dat ik eens maar vind toch, Chris. Hè? Maar het is waar. Dat was je zo boef. En zo zelf zeker. En zo zelf overtuigd. Wat in hij zegt. En je kent het woord van God. Kijk dat? Je kent het. En je weet wat hij zegt. Wek zo zeker aan eraan van rustiger te worden voordat hij iets zegt. Want ik kan het zeggen. Ik weet het zeker. Dus op een gegeven moment komt het zover dat je eigenlijk weer moet zeggen, wat heb ik nu gezegd? Of wat heb ik gedaan? En een van die belangrijke dingen is eigenlijk dat je moet tot de conclusie komen en zeggen van, ik ga dit niet meer doen, joh. Ik ga denken. Mensen durven zeggen tegen iemand van, ja, wacht een minuutje, ik zal eventjes, geef me nog wat tijd of zoiets, vertuid, ik zal erover nadenken. Want je hebt met iemand te doen, je hebt met iets kostbaars te doen, je hebt met iets speciaals te doen. En zo is het ook. Dus als God een weg gaat met dus, zie je eigenlijk dat hij allerlei facetjes aanpakt. En dat vind ik ook zo'n bijzonder in het leven van een rechter of van een likwien, dat hij eigenlijk allerlei facetjes aanpakt. En in dat leven dat hij en ik aan, komt er wel een keer ding op ons af, waarvan dat jij en ik zeggen, ja, maar wat maak ik hier eigenlijk mee? Wat gaat dat hier zijn? Verstaat? En hij zegt, God is toch bij me, en ik word nog uit de school. God is toch bij me, en ik doe het toch goed, en ik word nu nog verkeerd bejegend. Dat is eigenlijk hetgeen die erbij hoort. En eigenlijk moet je dat wel leren mee omhaal. Moet je zeggen, ach ja, oké, mijn broer, goh, of mijn zus. Hoe kun je nu zo denken van me? Hè? Maar dat helpt ik wel eens niet. Dat helpt niet om dat te zeggen, niet. Want je denkt er zo over, en je denkt er zo over. En dat is lastig. Maar doordat je dat zelf kent bij jezelf, ga je zeggen van, ik moet dit, dat moet anders. Dat moet allemaal anders. Nu, om een nadenken over zo'n man, Gideon, een van de geloofsgetuigen, en noem maar op, en wetende dat hij heel wat meegemaakt heeft, dan vind ik het eigenlijk heel speciaal, dat hij na zo'n, met zijn 300 man, wat we dat zo mogen zeggen, dat hij zo met zijn 300 man daar eigenlijk staat, en dat hij achter zo'n overwinning, dan verwacht je eigenlijk dat iedereen optimistisch is, en iedereen ervoor haalt. Dat is logisch, hè? Iedereen haalt ervoor. Want in de gemeente, vertrouwd, zijn er zoveel mensen die ervoor gaan, en wij zijn ook enthousiast. Wat merk je soms dat dat niet zo is? Zoveel gaan ervoor, maar de gemeente is soms niet enthousiast. Hoe komt dat? Nu, ik vind het heel mooi om te zien, in die strijd waarin dat hij vertoeft eigenlijk, als hij uiteindelijk, na heel wat mensen te kiezen uit de stam Manasse, Asser, Zebulon en Naftali, dat God zegt allemaal, we hebben dat al gehoord in de prediking, het is gedaan, vertuid, het komt erop neer dat er 300 mensen zijn die overblijven. 300 mannen, en ze moeten dan nog specifiek iets doen. En dan tenslotte komt erop neer, u kent het verhaal allemaal, en dan tenslotte komt erop neer dat hij met die 300 man God moet volgen. Maar wat gebeurt er eigenlijk? De Geest des Heren vervult Gideon. Pas nadat dat gebeurt, kan hij beginnen mensen vragen. En dan vraagt hij inderdaad die verschillende stammen, maar Ephraim zit er niet tussen. Wat een probleem. Een beetje jaloersheid, hè? Ken je dat? Ja, hij mensen vragen het niet. He? Dat voel je al, hè? Dat is hier al een beetje te zien. Hij mensen vragen het niet, en ik zou dat ook goed kunnen, maar ja, ze zien het niet in. Nu, wat gebeurt er eigenlijk? Hier zie je eigenlijk dat er staat, dat Gideon eigenlijk, zegt de Heer, en als je nog bang zit van met die 300 man te gaan, toen zegt hij van, ga dan een keer naar de tegenstander, ga dan een keer gaan orten aan die tent. Ken je dat verhaal? Ja, he. Ga dan gaan orten naar die tent. En dan hoort die twee mensen tegen elkaar vertellen, dit is niets anders dan het zwaard van Gideon. Weet je nog? Dat krantenbroodje die naar beneden vliegt en heel die tent ondersteboven smit. Dan zegt hij, voilà, dit is niets anders. Begrijp je me nog? Had het nog? Dit is niets anders dan het zwaard van Gideon. Amai. En Gideon hoort dat en zegt, dat is het. Dat is het. Ik heb een aanwijzing van de Heer. Zust hij? En wat doet hij eigenlijk? Hij boogt zijn aanbidding. Hij keert terug naar Israël. En je gaat ervoor. En 300 man gaat er mee. En wat moeten ze doen? Een zwaard nemen? Maar nee. Ze moeten die kruik nemen. Kruiken. En dan begint de trompetten daar. En dan gebeurt het. Op een gegeven moment. Ze staan allemaal rond. 3 groepen van 100. Ze staan rond. Je kent het. En dan staat er. Moet ik erop letten? Wat doet Gideon? Gideon gaat voort op de woorden die gesproken zijn aan de tent. Hij neemt letterlijk de woorden. En die woorden, dan staat er daar, en hij ziet dat goed staan. Ze neem de fakkels en de hoorn, daar staat het zwaard van de Heere en van Gideon. Weet je dat, een zwaard is een ander, niet? Maar goed, het zwaard van de Heere en van Gideon. En dan verder staat er, de Heer richt in de hele plaats, in de hele legerplaats, het zwaard van de een tegen de ander. Dus wat hij hoorde bij de tent, is de uitvoering van het oordeel. Hij zegt het zwaard van Gideon, en hij ziet eigenlijk hoe dat God eigenlijk ervoor zorgt dat er oorlog komt tussen hen. Tegen elkaar opgezet, en ze beginnen elkaar te verslaan. Met natuurlijk een achtervolging. En die achtervolging, je ziet van Gideon, hij moest stilstaan. Ze bleven staan, ze roeren niet. En ze doen dit met die kruiken, met dat vuur erin, en die trompet. En dan zie je eigenlijk dat er staat, toen werden de mannen van Israël bijeengeroepen. Toen. Uit Naftali, Asser, Manasse en Midian. Dat waren degenen die daar al door de heers van de Heer aangesteld waren. En die komen naar voren. Ook zond Gideon, ook, boden, wat? In het gehele gebergte van Efraïm. Ah, je strook bij je noemen. Dus wanneer dat er werkelijk tot actie overgehaald wordt, worden er plotseling meerdere mensen bijgehaald, die eventjes uit het zicht bleven. Waar dat hij toen vond van, nu moeten ze erbij komen. Dat was door Gods geest. Ik geloof dat, omdat hij ook door Gods geest aanvuurd was. Het zieke ervan is, je ziet toen waren alle mannen van Efraïm bijeengeroepen. Hoofdstuk 7, vers 24. Alle mannen van Efraïm, om de overtocht van de Jordaan af te zetten. Overtocht van het water van de Jordaan. En hier zie je dat ze zitten mogen en staat zijn ook om die twee tegenstanders, die twee vorsten, Oreb en Zeeb, kent dat wel, Raaf en Wolf daar, die vertaald wordt als Raaf en Wolf. Toen zie je eigenlijk dan die twee, eigenlijk, en dat is heel belangrijk, overwonnen worden eronder. Dus Efraïm eet eigenlijk iets heel bijzonders achter de rek. Iets grodders gedaan, zelf gedaan, iets grodders zelf mogen doen, of dat Gideon er eigenlijk staat. Maar uit van het Gideons oogpunt ziet, heeft Gideon eigenlijk al de overwinning geboekt, door de God er in tegenstand tegen elkaar bracht. Dus het was al eigenlijk een overwonnen iets, dat ze er moest afmaken. Het was like dat hij ook uitdrukt. De eerste aanval en de tweede aanval, we denken ook aan die uitdrukking dat hij zegt van, met die nalezing, en toen met dat eerste daar, de wijnoogst. Maar het gaat me erover, broeders en zusters, datgene die daar gebeurt, plotseling een aanleiding is voor broeders en zusters, om eigenlijk te gaan zeggen, van kijk ik, je hebt van begin niet meegenomen in die zaak. Want dan komt het eigenlijk neer. Want in de aanval waren ze er. Maar toen er uitverkiezing was er probleem mee. Dus, en dat is niet, dus wat is dit voor een handelswijze? Dat je ons er niet in betrokken hebt. Maar broers en zusters, is het niet zo dat we toch moeten zeggen van, waar houden de mensen het recht om tegen Gideon te mopperen? Was Gideon nu niet vervuld van Gods geest en deed hij nu de ding niet omdat God hem dat opdroeg? Maar joi, dat is heel belangrijk. Misschien was het zo, broers en zusters, dat ze er ging opgegeven, man. En misschien uit de selectie vol. Hij had er al een keer over gedacht. Poef, oei. Dus wat kreeg je eigenlijk? Dus broers en zusters, er was een selectie die plaatsvond had van 20.000, altijd maar minder. En toen zie je eigenlijk dat er maar 300 overbleven, maar misschien ging Efraïm er direct het gevoel aan. Wat een teleurstelling. Wat een teleurstelling. Maar dat is nu niet van passen gekomen. Dus eigenlijk zou je moeten gaan nadenken van, je wil per se iets doen, maar is dat wel de weg van God? Waarom hebben ze er niet vrijwillig opgegeven? Waarom riemen ze niet toen dat het voorval zich voordeed? Dan zeiden ze, en ik, Efraïm, zulke belangrijk iets, het mag niet meedoen, hoe komt het? Maar waarom hoor je die vragen niet? En hoeveel is er misschien werkelijk meegehazen? Er zijn toch wel heel wat vragen, dat is me gestaan. Toen overlaatst, toen mijn vrouw was aan het babbelen was over de situatie, toen zeiden er mensen tegen mij, ik zei dat tegen mijn vrouw, er zijn mensen tegen mij van, we moeten er nog eerst een keer voor binnen. En ik heb al een paar keer in de laatste tijd gezegd, stop maar binnen. Ik ben een grove taal, stop maar binnen. Hoe kom je dan nu bij Christus om te zeggen, stop maar binnen? Weet je waarom? Omdat ik geen actie zie. Ja, Dus het ligt voor je neus. Het doet er niks mee. En ga aan ben. Lik Jozef op de grond, voor het altaar met al de oudsten. Hè? De hele dag. En God zegt, staat ik recht. Gaat dat ik aan oplossen. Wat ik bedoel is eigenlijk van, hoeveel mensen zeggen er vandaag niet tegen jou en mij, als je iets gaan vragen, en je zegt van, zou dat niet iets voor u zijn? En dan zeggen, maar we gaan dat eerst een keer voor ben, hè? Maar eigenlijk voelen ze er niks voor. Kijk dat? Maar eigenlijk, Maar als je een nieuwe auto hebt, hoog hen, versta je het? Vraag het dan ook een keer. Versta je het? Dan zeggen, maar moet dat niet voor ben, het is zo duidelijk. Zie je wat ik bedoel? Het is zo duidelijk, nog een keer. Maar als God iets vraagt, is natuurlijk een heel stuk moeilijker. En dat is eigenlijk, wandel je met God? Wandel je met hem? Neemt dan zijn hand? En dan wandel je. En dan komt er van alles op je af. En dan moet je dan mee omgaan. En de manier waarop je actie onderneemt, op die manier gaat het altijd maar spoediger en komt er altijd maar ding bij. Dat twee stopt dan niet voor mij. Ik weet niet wat mijn onder is. Maar er komt altijd maar ding bij. Ik dacht, zijn 14 dagen in verlof. Verstuit? Hij zegt, Tanja, die 14 dagen zijn toch sneller gaan. Ik zeg, ja. Maar doe ik al tanden, pas op. Weet wel? Maar wat ik bedoel is, dat is fijn. Zo moet het zijn. Zo moet het zijn. Onverwachte dingen die hem aanbieden, waarin dat God kan rekenen op je. Anders gaat het niet gaan. Onverwachte dingen, op zijn manier, op zijn handelswijze, moet je instappen. Moet instappen. Dus dat zijn eigenlijk de dingen die ik hier ook zie. En dan zegt hij, hij moet kijken hoe dat mee omgaat. Dat komt op zijn af en hij zegt eigenlijk, wat heb ik eigenlijk nu gedaan in vergelijking met ander? Ik vind dat eigenlijk fantastisch, hè? Als je broer of zus naar je toe komt en hij zegt, op welke manier pak je dat eigenlijk aan? Hè? En dan zeg je van eerst, wacht, waar is die broer goed in? Ja, wat heb je nu gedaan die veel beter is dan ik? En dan zeg je tegen je broer, natuurlijk, vertel je dan direct wat dat beter gedaan heeft dan u. Denk je dat? Ja, dan zeg je van een ander neer, zeg. Hey, die komt uit mijn af. Hey, is dat eigenlijk niet voor me te bekritiseren? Verstaat je het? Allemaal gehoord in de laatste tijd. Hey? Of is dat niet voor het een of het ander? Maar eigenlijk is dat zo, dat je moet zeggen van, broer, oké, kijk naar jou, of zus. Wat dat hij gedaan heeft voor mij. Amai. Amai. Dat is machtig. Verstaat je? Dat is machtig. En hoe dat hij dit ding afwerkt. Amai. Maar dat bemoedigt, hè? Rekening houdende met een beledigde broeder is sterker op het paleis, hè? Verstaat je? Dus als je wijs zit daarin, en je denkt, nou, en dat is niet dat je met een tactiek moet beginnen om te gaan, maar als je wijs zit, zeg je van, wacht, ik zal nu naar de positieve denking dat ze gedaan hebben. Mits dat je in de Heer weet, dat je dingen gedaan hebt met de Heer in een goede ding, een goede sfeer en een goede bedoeling. Maar dan zoek je nog het goede. Dat klinkt raar, hè? En dan zie je eigenlijk hoe dat hij dat op een manier aanpakt. Is die nalezing van Ephraim niet beter dan de wijnoogst van Abiezer? Is dat niet beter? Is niet beter wat hij er gedaan heeft? Moet dat ik eens zien, zegt hij, wat hij er gedaan heeft? God geeft, weer de Ere God, oor heb en zie op de vorsten van Midian en uw macht te geven. Wat zie ik dan in vergelijking met u? Wat voel je eigenlijk over? Voel je daarover dat ik zulke werkje gedaan heb? Dat ik met mijn kruiden dat stond? Verstaat? Voel je daarover? En dat ik dan met ding stond? Weet je wel, met de hoorn te blazen? En dat ik zei het zwaard van dinges van Gideon? Voel je daarover? Of zie je nog een keer wel, maar Heer, wat dat hier gedaan heeft in mijn leven, begin je dat te zien? En maakt attent. Je maakt de mensen attent. Je hebt het ene dat God er in hun leven doet. En dat is, broers en zusters, zo'n belangrijke. Dus je ziet eigenlijk dat hij in fasetjes te werk had, maar dat hij onderbreekt. En een toorn bedaarde tegen hem. Broers en zusters, het vers erop zegt dus onmiddellijk dat hij weer voort moet, maar vermoeide mensen niet. 300 vermoeide mensen hadden voor het, he. Die tent waren niet. Maar er komt er iets tussen. En die omhang van hem legt zoveel, ja, zalving of hoe dat zegt, zoveel rust. Brengt zoveel rust. En het is maar hoe je zaken bekijkt. Het is maar hoe je zaken bekijkt. Het is maar hoe je er eigenlijk mee omgaat. Ik merkte voor mezelf, op broers en zusters ook, in de laatste tijd, en dat, ik weet niet hoe je dat ziet, Maar soms zijn we van, hoe komt het nu dat de Heer ons daar niet aan helpt? Of hoe komt het nu dat we daar niet aan vooruit komen? Hoe komt het nu dat er niks op me wegkomt? Hoe komt dat nu? En de vraag die ik onder ben staan van is, niet de manieren waarop je bent tot God, niet dat weet wat je bent met tot God, niet de ootmoedigheid wat je bent met God, bereikt iets, maar kan je geloven dat de ernst waarmee je spreekt tot God, de ernst van je hart tot God ziet, hoe diep dat het jezelf raakt, en hoe diep dat het zo heen zou veranderen, de ernst waarmee je tot God spreekt, de manier is nog wat anders, maar hem ziet die ernst dan, met 10 broers naast elkaar, op 10 verschillende manieren, maar het is de ernst en de diepte van de zaken. Toen de Heere tot God bedde, dat is de ernst wat hij mee betrokken was met de mens. De ernst met zijn zaken. Daarom lees je weinig hoedanigheid. Maar wel wat de diepte betekent van zijn hart. De diepte van zijn verlang. Hoe zou het kunnen? Als je inderdaad zoiets zegt van, als je toen die vrouwen nu bestudeert nog, en dat je toen zei van, Heer, ik zou toch geen 70 jaar worden. Een diep verlang, weet wel? 70 jaar, weet wel? Iets die onmogelijk was. Iets die niet kan. Jaren zien waarin God geleerd had en ziekte. Iets wat je niet kan voorstaan. Iets dat je niet kan voorstaan. Jaren van een verandering gezien en ziekte. Iets dat je niet kan voorstaan. Dat is nu eenmaal eens Heer en Heiland die met ons wandelt. Dat is nu eens Heer en Heiland. En je moet gerust zien dat je ook miserie meegemaakt. En ook miserie in de kerken. En miserie dit, en miserie dat. Absoluut. Maar ik heb een overwinnend geloof gezien in al die dingen. Ze kon zelf zo weinig doen. Maar ze bad met haar hart tot God. Ze bad met haar hart tot God. En ze verlangde het zo heen van hem. Wat zoek ik kan doen in verlikking met jou? Broer en zuster, zei dat al een keer gezegd tegen het wien? Heb je al een keer zo over nagedacht? Heb je al een keer het werk van een broer en een zuster gezien als veel meer of hij? Heb je dat al een keer gezien? Of denk je van, nou, eigenlijk kan ik dat beter. Misschien kun je dat ook beter. Maar de vraag is maar van, hoe zie je? Hoe kijk je dan nou? Hoe zie je daarmee bezig? Ook hetgeen wat dan laatste door Steve opviel, is het luisteren naar. Neem je nog een keer de moeite van, in de week of gelijk wanneer, en een van de grootste problematieken dat ik nu hoor en tot de dag van vandaag, weet je dat, broers en zusters? Een van de grootste problematieken, dat is dat een mens ga luisteren. Ik begrijp het niet goed, maar er is weinig tijd ervoor. U stapt in uw auto, u stapt op uw fiets, je stapt op uw brommer, je stapt op je motto, gelijk, of op je tracteur, maar je gaat naar de mens. En je luistert. Je leeft als volk van God onder elkaar. En ik duw dat zeer op. Omdat ik iedere keer hetzelfde verhaal opnieuw hoor. Als je in gemeente zit, of gelijk wat, maar er is hier niemand die je komt. En steek het niet op een voorganger, steek het niet op een oudste, steek het niet, want God zegt dat je elkaar moet omzien. Dat je elkaar moet zien. Dat je weet wat dat is bij je broer en zuster, dat je weet wat er leeft. En bij je dat de Heer niet zorgt voor je, je zorgt van één voor je. Ik heb een paar keer heel goed meegemaakt. Gideon was geroepen, broers en zusters, om iets eenvoudigs te doen. Eenvoudigs. De Ephraimieten mochten iets speciaals doen. Iets speciaals. Maar beiden werkten ze de zaak af. De ene in praktijk, de andere in geloof. Want je was daar wel heel bang toen dat die tent hing, Gideon. Want je zei, God, als je bang zit, moet je gaan orden. Dat de tent. Hè? Als je bang zit, moet je gaan orden. Hij was heel bang, hè? Hij ging gaan orden, hij kreeg sterkte. Want dan hoorde, oh kijk, ziet God het. De Midianieten is macht te geven. Je werd gesterkt. En broers en zusters, ik zie zeker dat er vele mensen ook beginnen zo'n bang zijn voor stappen te zijn. Ze zijn bang, hè? Maar eigenlijk heb je gevraagd, heren, wil je het mijn toon? En de laatste tijd kan ik je daarvan getuigen. Ik zei altijd, heren, ik ga niet geen tijd lopen binnen naar jou. Maar bevestig me. Als het ware tot de deuren toe wat het niet hoort. Tot de deuren open wat dat moet. Bevestig me. En misschien, en doe het niet zo. Ik zou velen van, als het weet wat ze hier.
ja, ik ga er maar mee afsluiten. Nie. Als er twee zegt tegen je van, we gaan er van binnen. Schik we, positief christen. Maar steek je niet weg erachter. Steek je niet weg achter je bed. Dan kun je misschien zien dat God je vraagt om dingen te gaan doen. Raar, hè? Of, ik weet niet of je dat al een beetje meegemaakt hebt, wat ik nu vertelde. Misschien zie je een paar situaties voor ogen. Want dat is nu, vind ik zo bijzonder aan Gods woord, dat hij voorbeeldjes geeft en dat hij eens iets een onderdeel van je leven wil dragen. Dat hij eens je iets wil meenemen. Dat hij eens iets wil tonen. En ook vandaag geloof ik dat. Dat hij ander iets wil tonen. Dus dat min dat toont. En dat hij misschien, denk je nu aan een situatie waarin hij vertoeft, en hij zegt van inderdaad, dat is nu al lang genoeg geduurd, het moet vooruit. En durf dan ook in de stappen te zetten. Durf dan dingen te gaan doen. Het menen dat, maar geen mijn harte. Dat is wel, hè. Had ik 4,5 jaar, zonder te boffen, hè. In Nederlands, ik weet niet wat dat noemt. In Vlaams. Opschappen, mama, ja, opschappen. Goed, oké. Goed, maar dus zonder op te schappen, en dan moet je ook vast doen. Zonder op te schappen, maar broers en zusters, wat ben ik blij dat ik 4,5 jaar met die zus omhangen. Heel intens. Wat ben ik blij. En toen als ze zeker is, we hebben veel geleerd, zei ja, ik heb veel van u geleerd. Maar je ging er naartoe. Zie je dat? Zie je dat? En dan moet men. Hoor zulke kleine dingen, maar ze brengen gewoon een ding teweeg. Goed, oké.